Bij Leerhuis Handelingen, aflevering 11, lezen we uit Handelingen 5. Lezen we uit Handelingen 5 vanaf vers 12. Dat was vorige keer nogal wat, hè? Toch? Als je dat nog weet met Ananias en Safira. Nou, ik krijg ook weer mooie dingen nu te zien, voor de duidelijkheid. Als je het accent houdt bij het positieve wat baanbreekt. Je ziet toch een gemeente in volheid functioneren. Als je meegegaan bent in die eerste 4, 5 hoofdstukken. Dan zie je hoe dat in volheid functioneert. Wat kan hier nog tegenop komen? Nou, dat gaan we zien. Ja? En we gaan het lezen. Vanaf vers 12. De apostelen verrichten vele tekenen en wonderen onder het volk. Onder het volk. Ja? De gelovigen kwamen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo. En ofschoon niemand zich daar bij hen durfde te voegen, sprak het volk toch vol lof over hen. Steeds meer mensen gingen in de Heer geloven. Een groot aantal mannen, zowel als vrouwen. Dat schijnt erbij gezegd te moeten worden. En ze legden zelfs zieken op draagbedden of matrassen buiten op straat, luister goed, in de hoop dat toch tenminste de schaduw van Petrus, wanneer hij voorbij kwam, op één van hen zou vallen. Ook vanuit steden rondom Jeruzalem, en dat is nieuw, stroomden de mensen toe. Ze brachten de zieken mee en mensen die door onreine geesten gekweld werden en alle werden genezen. Daarop besloten de hoge priester en zijn medestanders de Sadduceeën in te grijpen. Vervuld van jaloezie als ze waren, lieten ze de apostelen gevangen nemen en opsluiten. 'S Nachts opende een engel van de Heer echter de deuren van de gevangenis, bracht haar naar buiten en zei: ga naar de tempel en spreek tot het volk over alles wat dit nieuwe leven aangaat. De apostelen gaven hieraan gehoor en gingen bij het aanbreken van de dag naar de tempel, waar ze hun onderricht voortzetten. Toen de hoge priesters de andere ochtend, de hoge priesters en de Sadduceeën gearriveerd waren, riepen ze het Sanhedrin bijeen, de hele raad van oudsten van de Israëlieten, en ze zonden tempelwachters naar de gevangenis om de apostelen te halen. Maar toen de wachters daar kwamen, troffen ze hen er niet aan. Ze keerden terug, moet je goed luisteren, om verslag uit te brengen, en zeiden: de gevangenis was zorgvuldig afgesloten en de bewakers stonden bij de deuren. Maar nadat we die geopend hadden, die deuren, troffen we er niemand aan. Toen liet het hoofd van de tempelwacht, toen het hoofd van de tempelwacht en de priesters dit hoorden, vroegen ze zich vertwijfeld af wat de gevolgen hiervan zouden zijn. Het wordt nog erger, want kort erop kwam iemand zeggen: de mannen die u gevangen hebt gezet, zijn in de tempel en onderricht het volk. Daarop ging het hoofd van de tempelwacht hen met zijn wachters halen, maar zonder geweld te gebruiken, omdat ze bang waren dat het volk hen zou stenigen. Ze namen de apostelen mee en leidden hen voor het Sanhedrin. De hoge priester begon het verhoor met de vraag: hebben wij u niet nadrukkelijk verboden de naam van Jezus nog te gebruiken en onderricht over hem te geven? En toch verspreidt u uw leer over heel Jeruzalem en stelt u ons aansprakelijk voor de dood van deze man. Nou, Petrus en de andere apostelen antwoordden dan: met God meer gehoorzamen dan mensen. Nou, tot zover is het wel goed. Want volgende keer gaat Petrus dan zijn toespraak weer houden, zodat je ook een beetje ziet hoe het boek Handelingen varieert wat betreft de stijl, zeg maar. Je krijgt berichten, je krijgt wonderen en tekenen. Je krijgt tegenstand, je krijgt te horen hoe de gemeente leeft en eigenlijk ten volle leeft. Prachtig, hè? Nou, vers 12 en 13. Hebben we gelezen. Apostelen verrichten vele tekenen en wonderen onder het volk. De gelovigen kwamen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo. En ofschoon niemand zich daar bij hen durfde te voegen, sprak het volk vol lof over hem. Oh ja, zuilengang van Salomo. Nou, ik heb wat papiertjes uitgedeeld. En ik heb maar die van de tempelpoorten genomen. Het is een prachtig boek. De tempel, dat is voor loopprijs is nog steeds te krijgen volgens mij, Hoogstens 3,50. Daar staat alles in over de tempel, heel veel. Wat ze denken, hoe het in elkaar zat, afbeeldingen ervan, zoals hier het Sanhedrin bijeen in een soort basiliekachtig gebeuren. Ik leg het hier wel even neer, mag jij kijken, het blijft straks liggen. Waar het nou om gaat is, ik heb al eens iets gezegd over die zuilen van Salomo, maar misschien had ik me er snel van afgemaakt. Dus omdat dat toch het christendom zich hier afspeelt, wil ik je daar wat meer over vertellen. En als je dan kijkt naar de tempelpoorten, daar gaat het even om, dan pakken we zo die andere wel. Dan moet je eens onderaan kijken, dan zie je nummer 20. Zie je die? Oké. Dat is de dubbele poort, oftewel de schone poort. Wie werd daar genezen? De verlamde. En dan gaan ze naar binnen. Dan gaan ze naar binnen via die poort. Dan komen ze in een zeg maar heel groot gebied. Want dit lijkt natuurlijk heel klein. Maar ik heb daar rondgelopen. Ja, niet dat het er nu nog is. Maar het ligt onder dat hele grote plein waar die moskeeën op staan. Waar die rotskoepel op staat. En als je dat afloopt. Nou, je weet niet waar je begint. Dat is een end. Ja? En dan kom je aan de rechterkant. Kom je en daar moet dan de zuilengang van Salomo nog ergens onder de grond liggen. Ja? Want die is aan de rechterkant, dat zie je. En die mensen komen de tempel binnen dus via de schone poort. Nooit via poort 5 aan de rechterkant. Poort 5, dat is de enige poort daar. Daar kon je niet binnenkomen, want er was geen reinigingsritueel daar mogelijk. Dat was de uitgang. Sommige mensen, ook uitleggers, vergissen zich, want die denken dat dit de schone poort is. Maar dit is de Suzanpoort. En ik heb daar rondgelopen, ik zal het je vertellen, ik zal het je eerlijk vertellen. En ik zag daar die mooie schone poort en ik had van buitenkant had ik hem gezien. Maar het is natuurlijk een heel poortgebouw, dus toen liepen we daar. Wat een gebouw zeg, en dan moest je omheen en dan kon je naar beneden kijken en dan zag je ook nog wat oude stenen in mijn idee. Nou, dat zijn de restanten dus van de Suzanpoort. Ja? Dus je snapt met al dat die tempel daar helemaal onder gelegen heeft, want die is op veel lager niveau en we is steeds hoger gaan bouwen. Ze gaan binnen via de schone poort, heb ik je gezegd, 20. Dan gaan ze via 16, want 16 is de poort waar de gewone mensen naar binnen gaan en 15 is de poort, de bijzondere poort van de priesters. En als je dan gelijk even doorloopt naar 6 en je gaat er met het pijltje mee naar rechts en dan zie je daar een groot wit vlakje. Zie je het allemaal? Daar is een soort basiliekachtig iets, een heel groot gebeuren. En daar hadden ze aanvankelijk hadden ze het Sanhedrin bij elkaar. Zijn ze ook weer over van mening verschillend, want sommigen willen dat rechtsonder in dat blokje zetten. En het Sanhedrin schijnt ook wel eens verhuisd te zijn. Want ze zeiden, het is beter dat jullie daar gaan zitten. Nou ja, zoek het maar uit, maar ik denk, ik vind het wel leuk om het even te laten zien. Want eigenlijk laat ik hiermee ook zien dat die apostelen, die zijn niet ergens een kerk begonnen, maar die zijn gewoon elke dag zijn die naar die offers gegaan. En daarna gingen ze naar die zuilengang van Salomo. En daarbij heeft Jezus ook gepredikt. Als je in Openbaring leest, in Johannes leest, heeft Jezus ook gepredikt. Daar waren meerdere rabbies die daar prediken. Maar dit sprong eruit voor de mensen, want dat lezen we wel in de handelingen. Als er zulke dingen gebeuren, en zulke woorden gesproken worden, dat springt eruit. Nou, ik hoop dat je wat mee kunt. Er staan Herodiaanse uitbreidingen. Burg Antonia ligt natuurlijk nog hoger. Kan je je voorstellen. Nou, ik kan na afloop al even in het boek kijken. Ik denk, ik laat dat even zien. Het tweede kaartje. Om gewoon even te kijken. Waar precies lag nou die tempel? Nou, dan heb je hem weer met de oostelijke muur. De tempelberg, zeg maar. De heilige der heiligen. Rechts zie je Gethsemane. Als je daar doorloopt, kom je daar bij tegenwoordig bij allerlei fraaie kerken terecht. En ook tuinen, om het zo maar te zeggen. Met allerlei oude olijfbomen die volgens mij geen 2000 jaar oud zijn in ieder geval. Allemaal leuk en aardig. Maar weet je een beetje waar het ligt. Dus rechts bij Gethsemane ga je de olijfberg op. Dat snap je? Ja? En dan zie je dat daar eigenlijk speelt het zich af. In dat gedeelte. En dan kun je nog steeds aardig wandelen, moet ik zeggen. Af en toe door een bewaking heen, maar verder is het aardig. Goed. Nou, dan denk ik, dat zeg ik eerst even, want ze gaan daar weer leren. Hè, en ze worden opgepakt en ze gaan er weer door met leren. Dus ik denk, dan weet je een beetje, het speelt rond de tempel. En het Sanhedrin, dat is ook niet toevallig aan de andere kant van Jeruzalem, want dat is ook bij die tempel. Even om het dichtbij te brengen. Ik denk, hé, het zat allemaal vlak bij elkaar. Goed. Dan zijn we bij vers 12 en 13. Waar het laatste was dat het volk vol lof over hem spreekt. Nou, de apostelen bidden eigenlijk, als je dat gebed nog in je oren hebt. Wel een prachtig gebed, die apostelen. In Handelingen 4 vers 30. Zoiets als, en zoiets staat er ook, sta ons bij. Sta ons bij, zodat zieken genezing vinden. En er tekenen en wonderen gebeuren. In de naam van Jezus, uw heilige dienaar. En wat zie je? Wat gebeurt er? De Heer verhoort hun bidden. Zou je dat eens vasthouden? Dat de Heer jouw bidden verhoort, niet kan verhoren, misschien, je weet maar nooit. We hebben over geloof gezongen. Had je hem? Over rots. Over vertrouwen. De Heer verhoort het. En dan staat er in vers 12a, daar beginnen we dus. Door de handen van de apostelen, dat kan je op je andere briefje lezen, want ik denk, ik zal het niet steeds laten projecteren, dan kan je meekijken. Vers 12a, door de handen, en daar hecht ik aan dat er staat, van de apostelen, geschieden er vele tekenen en wonderen onder het volk. Ja, dat hebben ze wegvertaald. Ze denken, die handen, ja, dat is niet zo belangrijk in deze vertaling. Ik dacht dat MBG het wel heeft. En daar hadden ze Bijbel ook. Goed, dit staat er dus. Handen wijst dus op handen opleggen in de naam van Jezus. Wat je mag doen, te beginnen bij jezelf. Handen wijst ook op dat je jezelf verbindt met Jezus in Heilige Geest. Dat maakt wel gelijk persoonlijk. Ja? Vind je wel goed, hè? Handen wijst op dat jij gelooft in Gods kracht. En dat je die volle kracht ook wil laten werken, niets liever dan dat. En wat gebeurt er dan? Dan strekt God zijn hand uit, zoals het er ook weer zo mooi staat, tot genezing. Prachtig, hè? En hiervoor gebruikt hij de handen van de apostelen. Het is erg handig om dit te weten. Hij zegt, hé, die handen, want die komen nog eens stel keer terug. Handen van de apostelen, handen als beeld van hun geest, als beeld van hun innerlijk, hun geestelijk lichaam. En in deze wonderen en tekenen werkt hun geesteskracht, zou je kunnen zeggen. Maar ik zeg er wel bij. Door hun geesteskracht werkt de Heer heen. Hij geeft daar bovenop. Hij vermeerdert dat. Ja, want het is niet hun kracht. Zo. Tekenen en wonderen onder het volk. Prachtig. Voor het eerst wordt hier gesproken over het volk. Het ging dus niet om al die duizenden. Hoeveel waren er? 5000 hadden we meegeteld. 5000. Daar gaat het niet om. Je zegt, hé, gemeente, hand opleggen en je wordt genezen. Die waren al gezond, denk ik. Onder het volk doen ze tekenen en wonderen. En ze zeggen niet, hebben je al bekeerd? He, ben je al 3 keer in de samenkomst geweest? Zo, ja, het doet me iets. Voor de duidelijkheid. Het volk. En dat volk zijn, het zijn wel Joden neem ik aan, maar het zijn wel buitenstaanders op dit moment. Als ze tot hen gaan en tekenen en wonderen verrichten. De apostelen verrichten dus onder hen tekenen en wonderen. En dan staat er, en ze komen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo. Die heb ik je laten zien, hè? Ze komen eensgezind bijeen. Het Griekse woord voor eensgezind, dat is een samenstelling, net als bij ons trouwens, van 2 woorden. Een samenstelling van gezindheid, je kan het nog in horen, en samen met, heb je hem? Dus gezindheid en samen met. Oh, dus gezindheid niet op een eiland, nee. Samen met elkaar, met Jezus, in verbondenheid. Gods geest bindt mensen samen. Bindt ons samen, als het goed is, in de gemeente. Bindt mensen samen, dus ons, in één en dezelfde gezindheid. Met hetzelfde doel in de geestelijke wereld, toch? Je hebt toch niet allemaal dat je hier zit, nou, we hebben allemaal verschillende doelen. Het wordt een zootje, dat wordt torenbouw van Babel. Dat is Babel in deze tijd. Zo, zeg het maar weer eens. Hetzelfde doel in de geestelijke wereld. Samen. Vast in geloven. Overvloedig in liefhebben. Eén en al het goede verwachten van God. Het regent, het stormt en jij verwacht nog steeds het goede van God. En sommigen je zeggen, je lijkt wel gek. Nee, jij gelooft dat. Vind je niet prachtig? En laat het voor je eigen situatie ook gelden hoor. Ja? Zo komen zij dus samen. Komen zij samen in die zuilengalerij eropzij. En dat is niet zo'n smal ding, maar dat is echt heel gigantisch groot. Ja? Daar komen zij samen. In de zuilengalerij van Salomo. En, zegt vers 13 dan, en dat vind je ook op je stencil. Vers 13a. Van de overige durfde zich niemand met hen te verbinden. Een heel raar vertaald, want ze hebben de zin hier omgedraaid. Of schoon niemand zich daarbij hen durfde te voeren, sprak het volk toch vol lof over hen. Nou, volg mij maar. Ik heb het op de stencil gezet, dus dat is niet zo moeilijk dan. Van de overigen durfde niemand zich met hen te verbinden. Dus er waren er heel veel, en daar is ook een discussie over onder de geleerden, die laat ik maar even liggen, die zich niet met hen verbinden. Verbinden met. Je echt invoegen in de gemeente. Ik ga een stap verder, want ik hou het persoonlijk. Je echt invoegen in de gemeente in de hemel. Voor dat grote teken wat tevoorschijn gaat komen. Niet op aarde, maar in de hemel. De duivel wil niet dat mensen zich zo met elkaar verbinden. Ook vandaag de dag verleidt hij. Je kunt de Heer wel op je eigen manier dienen. Je hoeft je niet zo nodig van alles te doen voor de gemeente. Of stel dat je je invoegt in de gemeente, want dan ga je van alles doen, toch? Heb ik het mis, dan hoor ik het graag. Maar als hij zo kan werken, dan durf je op een of andere manier niet helemaal te geven. Niet helemaal over te geven, want, en dat vul ik niet in, dan wijd je je eigenlijk niet echt volkomen toe aan Jezus, aan zijn gemeente in de hemel. Dan ben je bang voor anderen, en die anderen zijn hier, ik zal het invullen, het Sanhedrin, de tempelautoriteiten. Want, oh wee, wat zullen die wel zeggen? Nou, je kunt makkelijk voor je eigen situatie in deze tijd wel vertalen, hoef ik niet te doen voor je. Ja? Dat er altijd autoriteiten zijn. En als, oh wee, als jij denkt, wat zullen die er wel van zeggen? Wat zal Jezus hiervan zeggen, joh? Ja, zo, en dan ga je door. Want anders vernieuw je niet meer. Ja? Anders hou je het bij wet en cultus of bij het oude. Stel je voor, je denkt, ja, het oude, dat was toch goed genoeg? En dan ben je vernieuwd, je hebt je bekeerd. En je bent meegegaan in de boodschap. En dan? Of gaat het verder? Vandaag, morgen... En dan kun je zelf voor jezelf denken, toch, dan kan je toch onderzoeken, wat is nou het nieuwe voor mij vandaag? Wat is het nieuwe morgen? Nee, niet van die grote dingen, niet hele, gewoon die kleine dingen, waarin de Heer je aanwijst en je ontdekt wat aan jezelf en je doet dingen weg en meer van het nieuwe komt tevoorschijn. In je reageren, in je denken, in je geloven. Prachtig toch? Daar kan toch eigenlijk niemand wat op aan te merken hebben? Als je het even zo bekijkt. Ja? Nou, heel wat. Vanuit de geestelijke wereld. Ja? Maar heb het zelf rein en zuiver voor jezelf. Prachtig. En gaat vers 13b verder. De overige durft dat niet. Terwijl het volk hen de apostelen, groot prijst. Hoog acht. Heb ik staan op het blaadje. De stencil. Het volk prijst hen de apostelen groot. Heeft hen hoog staan. Het is een apart werkwoord wat hier staat. Het is hetzelfde werkwoord als wat deze Lucas gebruikt in Lucas 1 vers 46. En dan wel vertaald in de MBG. Daar zingt Maria het, je weet het, toch? Mijn ziel maakt groot de Heer. Het werkwoord komt niet zo vaak voor. Maar hier komt het ook voor. En Maria ziet Ga je mee met Maria? Wat God gedaan heeft? Maria ziet eigenlijk, zonder dat ze het in kan vullen. Ze heeft er geen boek over geschreven gelijk van ik zal zeggen waar het heen gaat. Maar ze ziet wat hij gaat doen door Jezus Christus. En ze vult het niet in. Ze is vol verwachting. Prachtig toch? Mooi is dat. En, staat er dan in vers 14, steeds meer mensen gingen in de Heer geloven. Een groot aantal mensen, zoals zowel mannen als vrouwen. Ja. Hier lees ik eigenlijk een soort, hoe ga ik het noemen? Ik zal het je vertellen. Ik noem het een groeibericht. Een groeibericht. Hadden we daar al niet eerder wat van gehad? Ja? Want dan kan je het, dan ga je een beetje een lijn ontdekken in Handelingen, hè? In Handelingen 2, vers 41, degene die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Zo. We hadden nog zo'n groeibericht, want dit is het derde. We hadden nog zo'n groeibericht. Handelingen 4, vers 4. Maar van degene die naar de toespraak hadden geluisterd, bekeerden velen zich, zodat het aantal gelovigen aangroeide tot ongeveer 5000. En hier worden er geen getallen meer genoemd. Steeds meer mensen. Het stroomde maar door mensen. Het is toch wat? Dus nog een keer. Als je in Handelingen kijkt. Dit zijn groeiberichten. Die heb ik je laten zien. Nog even. Je hebt ook verhalen. Je kan in een verhaal zitten in Handelingen. Heb je hem? En je hoort toespraken. Zo ga je wat meer van Handelingen begrijpen. En we lezen hoe de gemeente functioneert. Allemaal, en we hebben er allemaal iets van gehad nu in die eerste 5 hoofdstukken. We lezen ook wat dit uitwerkt om hen heen. Wat dit uitwerkt om hen heen. En dat onderstreept Lucas met groeiberichten hier in Handelingen. Steeds meer mensen gaan in de Heer geloven. En als je goed kijkt naar de tekst, dan bedoelt Lucas zoiets als in nog grotere mate dan tevoren. Nou, dat is me wat. Dat is me wat. Aantallen noemt hij nu niet. Mensen stromen toe om in Jezus te geloven. In zijn werk, in zijn tempel en dat te midden van die aardse tempel. Het is toch prachtig, hè? In die zuilerij van Salomo. Ja? Nou. Een kanttekening. Je hoort hier niet over bekering, doop in water, doop en vervulling in de Heilige Geest. Nee, dat heeft hij hier weggelaten. Daar ben ik van overtuigd dat dat wel gebeurd is. Ja? Dit gebeurt wel bij al deze mensen die in Jezus Christus gaan geloven. En die zich in de gemeente invoegen. Maar hij heeft niet steeds gezegd, en dan ging je weer dopen en ze werden vervuld. Daar heeft hij een aantal pointen voor gekozen, om het zo maar te zeggen. Ja? En zo maakt hij duidelijk de handelingen van de apostelen, waarin Jezus hand is. Vers 15. Vers 15. En ze legden zelfs zieken op draagbedden of matrassen buiten op straat, in de hoop dat toch tenminste de schaduw van Petrus, wanneer hij voorbij kwam, op een van hen zou vallen. Zo ver gaat het dus. Ja? Dat je je zieke op straat legt en denkt, nou, veel plezier, straks komt hij langs. Als de schaduw erover valt, dan zou je genezen zijn, want het zit erachter. Toch? Ja. Vind je het vreemd? Nou, eerst maar even wie ze daar neerleggen. Op draagbedden, je hoort het verschil, hè? Of heb je er niet op gelet? Draagbedden. Dan denk ik toch dat dat rijke mensen zijn. En op matrassen. Maar die hebben alleen een matras, dat zijn de armen. Maar niet onderscheidend. Allemaal, geen niet de rijken alleen, niet de armen alleen, maar de rijken en de armen. In de hoop dat, ja, in de hoop dat. De schaduw van Petrus hen zal overschaduwen. Dat is toch apart. Schaduw. Overschaduwen. Ik geef even wat dat betekent alvast. Machtig of krachtig aanwezig komen en het goede uitwerken. Of zo u wil, bewerken. En dan zie je, ook op je stensel, in Lucas 1, vers 35, de Naardense Bijbel, als er een aardje tussen staat, is het de laatste editie. En dan zie je hoe mooi wat er staat. Kijk maar mee. De geestesadem van de heilige zal over je komen. de kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen. Daarom zal wat voortgebracht wordt heilig genoemd worden, zoon van God. Dus die adem, die schaduw, heb je hem? Dat moet je een beetje breder plaatsen. Dat je niet plat denkt, oh, er loopt een man en die heeft een schaduw en dan valt die schaduw erop en dan geneest hij. Het ligt er helemaal in de geestelijke wereld, veel dieper, en het werkt uit in het zichtbare. Dat verwachten ze, dat geloven ze. En iedereen weet, anders zeg ik het, de schaduw heeft altijd de vorm van de persoon. Ja? De schaduw heeft de vorm van de persoon zelf. En dat staat hier in de eerste tekst voor een vitale uitbreiding van God die geest is. En dat staat hier in Handelingen, want dan ben ik weer terug bij Handelingen, voor mensen in wie Gods geest ten volle werkt. En dat is dan zo. En dan nu, nou kijk eens naar Openbaring, daar gaat het toch ook weer heen, of niet? Zonen Gods rondgaan, weldoende, toch? Hou dat voor ogen dat we daarheen gaan en dat je nu al in geloof zaken voor eigen leven en met elkaar op mag pakken. Omdat de Heer regeert en Hij gelooft. Ja? Nou, wat geloven de mensen? En dat is hier al duidelijk geworden. Als deze zieke overschaduwd wordt met de kracht van God die in Petrus werkt, heb je hem nog? Dan geneest hij. We hebben toch meer van die voorbeelden, dat het niet zo is dat er iemand moet komen en die moet hand opleggen, en precies op de goede manier weliswaar, want anders zal het fout gaan. We kennen die bloedvloeiende vrouw, die al haar vermogen uitgegeven, 12 jaar lang gelopen en geschokt en allerlei klinieken af, werd allemaal nog vergoed door het ziekenfonds. Goed, ja. En wat doet ze dan? Uiteindelijk gaat ze naar Jezus. En wat denkt ze, wat gelooft ze? Als ik hem aanraak, dan zal er wat gebeuren. Vind je niet prachtig? Ja? Heb je dat zelf nou nooit? Vraag maar. Dat je zit in je stoel, of misschien in een moeilijke situatie, en dat je denkt, als ik hem aanraak, dan zal er wat gebeuren met me. Ik vraag maar. En anders zou ik je willen aanmoedigen, probeer dat eens uit. Ja? Geloof daar eens in, voor je eigen leven. Bij Paulus zien we eigenlijk ook iets soortgelijks. Heb ik hem erin staan? Ja, ik heb hem erin staan. Handelingen 19, vers 12. Volgens mij heb ik die erbij staan. Klopt. Wat doen ze dan? Nog raarder, ze brengen doeken en werkkleden die hij gedragen heeft naar de zieken, zodat ze genezen en de boze geesten hen verlaten. Het is nogal wat. En wij zitten natuurlijk met, oh ja, maar er is geen hand op. En wat is dat nou, zo'n werkkleed? Maar je moet het hoger plaatsen, dieper plaatsen. En dan snap je hoe dat werkt. Dan is het niet een doekie, hè, dat ze voor het lappie gehouden worden. Hè, want daar gaat het niet om. Maar dat ze geloven, Heer, u geneest me nu. Dat is het punt. Prachtig. Genezing door geloof in Jezus vind je nog wel een keer zonder aanknopingspunt. Dat Jezus er niet eens heen gaat. Ja, precies, bij die hoofdman. Die hoofdman zegt, u hebt het zo druk. Ah, ik zeg het met mijn woorden. Maar spreek slechts één woord. En hij zal genezen zijn. Het is toch wat. Ja? Dat jij zegt, te midden van allerlei ellende. Heer, u hebt het zo druk. Maar spreek slechts één woord. En ik zal het ondervinden. Mooi, hè? Ik daag je uit, ook mezelf, hoor. En dan zegt Jezus, wat zegt Jezus dan? Zo'n groot geloof heb ik in Israël nog niet gevonden. Dus het gaat over geloof ook vanavond. Ja? En wat gebeurt er? Ze komen thuis. En hun knecht is genezen. Mooi. Prachtig. Vers 16. Ook vanuit de steden rondom Jeruzalem stromen de mensen toe. Ze brengen zieken mee. Mensen die door reine geesten gekweld worden. En alle genezen. Prachtig. Ik heb daar even de Nadense Bijbel bij gezet, de eerste editie. Die kan je ook lezen op je stensel. Ook de menigte uit de steden rondom zijn in Jeruzalem samengekomen. Ik heb hier iets fout gedaan. Ze hebben zieken meegedragen en door onreine geesten gekwelde. En die zijn alle genezen. Voor het eerst hoor ik in Handelingen, en dat is ook belangrijk, voor het eerst hoor ik hier in Handelingen de menigte uit, de menigte, luister goed, uit omliggende steden. Die komt in Jeruzalem samen, dat is het gegeven. Dus wat merk je eigenlijk? Eigenlijk merk ik Jeruzalem en de tempel komt centraal te staan. Apart, hè? Iedereen dacht dat ze die tempel een schop gegeven hadden, weggegaan. Er is niks. Die komt centraal te staan. Weliswaar met een vernieuwende boodschap. En een hele andere, diepere invulling. En dan zien we dat het Sanhedrin eigenlijk een plan uitvoert. Dat weet je wel, want dat hebben we al gelezen in een vorige keer. Zij hebben gezegd, wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat ze een wonder hebben verricht in Handelingen 4 vers 16. En wij kunnen dat niet ontkennen, maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder verspreidt onder het volk, moeten we hen waarschuwen met niemand meer over Jezus te spreken. En hen verbieden hun naam nog te gebruiken. Ja, dat is het plan van de Sanhedrin. De naam van Jezus mag dus niet meer genoemd worden. Moest opletten als de naam van Jezus niet meer genoemd mag worden. Ja, ook tegenwoordig. Houd het goed in de gaten hoor. Ja. Je mag dus niet spreken van genezingen in de naam van Jezus. Spreek maar liever over wat er niet geneest. Ja. Nou, dit plan, toen de tijd althans, en ik hoop ook vandaag, mislukt. Want de apostelen, wat doen ze? In hoofdstuk Handelingen 4 vers 31. Ze gaan vrijmoedig door met preken. En de mensen dragen zieken mee. Hier ook mensen die gekweld worden door onreine geesten. Dat zijn dus mensen die eigenlijk zuiver willen leven. En als jij zuiver wil leven, geldt ook nu voor jou, dan heb je Jezus nodig. Dan heb je meer dan eens Jezus nodig voor je leven. En dan moet je bevrijd worden van geesten die dat onzuivere, dat onreine in je leven bewerken en dat in stand houden. Je kan zeggen dat is voor toen, dan ga ik dat als geschiedenis behandelen. Ik handel het als niet als apostelgeschiedenis, maar als handelingen die nu mogen gelden. In je eigen leven ook. Zoals Jezus tijdens zijn leven op aarde zieken geneest en onreine geesten uitdrijft, zo doen de apostelen nu hier hetzelfde in de naam van Jezus, de opgestane Heer. En de mensen die komen, die geloven ook in de werking van Gods geest door de apostelen. Een hele simpele vraag is dan altijd, naar mij en naar jou toe, geloof jij in de werking van Gods geest? En waarin dan wel? En hoe werkt dat? En wat komt er tegenop? En waar kun je daar nog meer hulp in halen? En hoe kun je er nog verder in komen? Dat is heel praktisch. Lijkt me. Zeker in deze dagen. Ja. Goed. Geloof je in de werking van Gods geest? Ik ga door. Als je ziek bent. Heel simpel, hè? Nee, je moet het niet invullen. Maar geloof je in de werking van Gods geest dan? Als je merkt, ik ben gebonden nog. Geloof je in de werking van Gods geest als je ergens zelf niet doorheen komt? En Jezus zegt, vol verlangen, maar er zit ook een kritische noot in, vind ik geloof bij jou. Het doet me denken aan een tekst dat hij zegt, ik heb even niet waar die staat, als ik terugkom, zal ik dan nog geloof vinden? Dat is nogal wat, dat zegt Jezus. En daarmee geeft hij een kanttekening. Hij wil niet daarmee zeggen, nou, alles is voor niks. Want hij gelooft. En jij ook, hoop ik. Ja? Zal hij nog geloof vinden bij jou? En dan kun je beantwoorden. Ja, nee, met je eigen leven. Heer, ik wil verder vernieuwen. Heer, ik wil verder los van. Heer, vervul me verder van u, in mijn gezindheid. En het gaat met vallen en opstaan, dat zie je in het hele Oude Testament, dat zie je in die koningen, waar je er weer een paar van tegengekomen bent misschien. Wat een gedoe. Ja? En ze eindigen soms op een hele rare manier. Dus dat kan gebeuren. Maar toch blijft God geloven in mensen. Vind ik zo mooi. Al zou je denken, stel dat je zou denken, er zit eigenlijk een stelletje heilige sukkels in het Oude Testament. Daar ben je er zelf ook een van. En hij gelooft in jou. Vind je mooi? Heer, kom me dan met de hulp. En help me verder door alles wat woestijn is heen. Zo. Mooi, hè? Prachtig. En we lezen hier, allen worden, in het NB, allen worden genezen. En, dan krijg je vers 17. Daarop, want nou gaan we even wat anders krijgen, besluiten de hoge priester en zijn medestanders en Sadduceeën in te grijpen. Vervuld van jaloezie, als ze waren. Goed, ik laat je zien wat er eigenlijk staat in de Naardense Bijbel. Vers 17, kan je vinden. Maar er komt opstand, dus ze staan op opstand van de heiligdomsoverste, ja dat is zijn woord dan voor hoge priester geworden in de tweede editie. En alle die met hem zijn, dat is de partij van de Sadduceërs, ze raken vervuld van naijver, op een negatieve manier. Ja. Dus, als je goed kijkt, zie je hier een nieuwe confrontatie. Nu niet met Petrus en Johannes, weet je nog, van die verlamden. Of die kreupelen, zo je wilt. Dat wordt ook verschillend vertaald. Ja. Nu is er een confrontatie met alle 12 apostelen. Die zijn allemaal aan de gang. Is wat? Ja, handelingen van de apostelen. Nou, dat klopt dus wel. Jezus werkt in hen volle vrijmoedigheid uit. Ze hebben niet een of andere vergadering. En over een week weer, van hoe zullen we het nou gaan doen? Ze doen het gewoon. Daar kunnen we wat van leren, mensen. Denk ik wel, ja. Vergaderen. Doen! Zo. En mensen gaan geloven in Jezus als gevolg op hun doen. Gaan geloven in het evangelie van Jezus Christus. En tekenen en wonderen geschieden in zijn naam. Nou, die eerste confrontatie weet je. Verlamde man. Nu alle mensen genezen, hebben we net gelezen in het vorige vers, bevrijd worden. Komt er hier een nieuwe confrontatie. Want voor de hoge priester is de maat vol. En de maat is vol voor alle die bij, staat er letterlijk, je zou kunnen zeggen met de hoge priester zijn, dat zijn de Sadduceeën. Weet je nog wat dat voor figuren waren? Vorige keer gezegd, geloven niet in de opstanding, geloven niet in een leven hierna, geloven niet in de engelen, geloven niet in de geestelijke wereld. Zulke christenen heb je tegenwoordig ook nog, ja. Ze geloven dus niet in de opstanding. Ze geloven niet dat Jezus uit de dood is opgestaan. Maar ze worden vervuld van naijver. En ik denk naijver, misschien denk je dat is negatief, maar het kan positief werken. Hé, dat wil ik ook. Ja? Dan verbind je je met de gemeente. Hé, waar halen ze het vandaan? Waar haalt hij of zij het vandaan? Daar wil ik ook meer van, Heer. Zoiets. En je laat je verlokken en je laat je uitdagen door de Heer. Door elkaar heen. Prachtig toch? Het kan ook negatief werken, dat zie je hier. Maar ik maak het natuurlijk weer praktisch. Dan zet je je af tegen de gemeente. Moet altijd, en moeten we nou weer voor de gemeente doen? Het laatste gebeurt hier, hè? Het afzetten tegen. Je kunt ook verleid worden tot rivaliteit. Die geef ik er ook nog even bij. Wie doet het voor God het beste? Wie is de beste? Zodra je dat krijgt, ik geloof dat op Facebook wel eens dingen staan, de beste. Ik denk, wat hebben we jongens? Ja. Wie is de beste? Wegwezen. Ja? Want dan is, anders is de genade van Jezus heel ver weg hoor. Ja, dus kom terug. Ja. Anders is de genade van Jezus heel ver weg. Als ik zo zou moeten denken en leven. Moet heel goed doen. Ja. Best doen. Perfect worden. Houd toch op. Het gaat er alleen maar om. Te geloven in de naam van Jezus. En te leven in de naam van Jezus. Zijn genade dus in jouw leven nu. Te laten werken. te midden van de gemeente. Ook als je druk hebt. Zo. En dan staat er in vers 18, daar zijn we inmiddels vervuld van jou, dus die als ze waren, ja, ik kwak het maar op, hij heeft het een beetje anders vertaald. Laten ze de apostelen gevangen nemen en opsluiten. Nee, naar de Bijbel heeft slaan ze de handen aan de apostelen en zetten ze hen in het huis van bewaring. Ja? Komen die handen weer terug, hoor je het? Ja? Dus als je dat allemaal wegbetaalt, dan komen die handen nooit meer terug. Terwijl de hand des Heren, dat is een duidelijk beeld. Je hebt het toch gelukkig niet wegbetaald. Ja. Dat ze zo zeggen, de Heer. Ja. Je hoort het woord handen weer terug. Jezus zegt in Lucas 21, vers 12 en 13a. Op je stensel. Maar voordat alles zullen ze de handen aan jullie slaan. En jullie vervolgen. Door jullie over te geven aan de synagogen. En de wachtposten door u weg te voeren naar koning en landvoogden omwille van uw naam. En wat staat er dan achter? Jullie gaan klagen, jullie zeggen, hebben we daarvoor het evangelie aangenomen? Zijn we daarvoor zo goed bezig in de gemeente? Het zal er voor u op uitlopen dat je zult getuigen. Is niet prachtig? Ja. Is mooi, hè? Nou, dan gooien ze hen, of zetten hen, ik zal het netjes zeggen, in de openbare stadsgevangenis. Daar zitten de moordenaars en dieven. Komen ze tussen te zitten. Nachi. Ja, hè, want die zie ik niet dat die er wel uitkomen. Apart, hè. Ik denk al vooruit, hè. Jij toch ook? Want je denkt, wat gaat er nou toch gebeuren? Dat heb je toch net gelezen. Ja? Nou, dat gaan we zien. 'S Nachts opende een engel van de Heer echter de deuren van de gevangenis, bracht hen naar buiten en zei. Dus wat zien we? Wat zien we? We denken, het is afgelopen, ze gaan de gevangenis in. Hey, dit moet doorgaan. En de Heer komt in actie. En hij stuurt een engel. Ik kan nog heel leuk over discussiëren wie die engel precies is, of die naam heeft. Maar laat me even terzijde. En een engel van de Heer opent de deuren. En hij doet hen, de apostelen, uittrekken uit de gevangenis. En deze engel, dat is een zeer degelijke engel. Want hij opent niet alleen die deuren. Maar hij sluit ze ook weer netjes. Is niet prachtig? Ja. Dat horen althans de bewakers tegen zeggen in vers 23. Heb je ook met me meegelezen. Dus hij ontsluit de gevangenis. Hij ontsluit, haalt het dichterbij. Want je zegt, ik zit niet in de gevangenis. Ik zit nog niet op Scheveningen of weet ik veel wat. Hè? Bijlmer. Maar je kan in een geestelijke gevangenis zitten. Ja. Je kan in een geestelijke gevangenis zitten van, wat zal ik eens noemen, je kunt het zelf ook, ik pak er gewoon een paar, van je verleden. Zo gevangen en opgesloten in je verleden. En hij zegt, ik wil openen met jou. Ik wil openen die gevangenis. Ik wil jou eruit halen. En die gevangenis sluiten, zodat je er niet meer in zit. Vind je die prachtig? Gevangenis van alle dingen die moeten. Oh, december, wat moet er allemaal niet gebeuren, jongens? En we hadden het al zo druk met. Hij wil je uit die gevangenis weghalen. Oh, dan ga ik dus. Dat gevolg is dat thuis zit ik niks. Nee, nee. Het gevolg is dat je een andere manier van leven krijgt. Dat er rust komt. Dat er vrede komt. Dat je niet hijgend vrede op aarde moet zingen rond de kerst. Ja? En je kijkt met een linker oog of er nog wat onder die kerstboom ligt. Ja? Want dat heeft niks met geloof te maken. Dat prediken we hier ook niet, voor de duidelijkheid. Ja? Dus hij haalt je uit je geestelijke gevangenis. En je kunt het voor jezelf invullen. Ja? Als je altijd op jezelf gericht bent, dan ben je gevangen. Ja? Dan zeg je, hoe gaat het met je? En dan begin je gelijk te zeggen hoe het met jou gaat. En jouw verhalen te vertellen. Hij wil je zo graag uithalen. Maar hij forceert natuurlijk nooit wat. Hij zegt niet, hij grijpt je niet bij de lurven. Hij wil wel werken in je leven. En als hij opent, als hij het mooie voor jou opent, dan zal niemand kunnen sluiten. Gevangenissen en boeien houden de werking van Gods evangelie niet tegen. Gods arm is sterk genoeg om de grendels van de gevangenisdeuren te openen. En je kan er heerlijke, natuurlijk zichtbare discussies over houden. Er is hier wederom een groot wonder aan de gang. Maar wel een engel des Heren is hierin betrokken. Voor de duidelijkheid. En dat geeft me, dan denk ik, die engelen, kom je ze wel eens tegen? Doen ze nog wat bij jou? Hè? Bij die geestelijke gevangenen, hebben ze een functie? Want als ik Openbaring bekijk, dan zie ik naarmate we verder komen naar de volheid, dan komen er allemaal engelen in beweging. Hè? Trompeteren, met schalen. En wij maar denken dat het negatief is, maar het is allemaal positief. En wat je leest is soms negatief, dat zijn de reacties erop. Nou, heb je nog een stukje Openbaring. Ja. Dus. Jezus zendt engelen uit om jou bij te staan. Zou je het goed onthouden? Engelen uit om jou bij te staan. En die engelen die spreken tegen je. Die spreken ook hier. En wat zegt die engel? Ja, dat zie je hier. Hij kan praten. Engelen kunnen praten, jawel. Ga naar de tempel, vers 20, en spreek daar tot het volk over alles wat dit nieuwe leven aangaat. Ga naar de tempel. Daar waren ze vandaan gekomen. Uit de zuilengalerij van Salomo. Heb je hem nog? Ga daarheen terug. En ga weer verkondigen en ga weer preken. Het evangelie van Jezus Christus. Het nieuwe leven dat hij geeft. Prachtig, hè? Die apostelen worden bevrijd. En worden ze in veiligheid gebracht? Nee. En dat vind ik dan een leuke vraag. Dat frappeert me al 40 jaar in het volle evangelie. Waarom wil je bevrijd worden? Waarom wil ik bevrijd worden? In geestelijk of in zichtbaar opzicht? Om het zelf makkelijker te krijgen? Of om de Heer te dienen met alles wat in me is? Heer, help me daarin. Dat wil ik. Dat wil ik nog meer. Zijn evangelie, woorden van eeuwig leven, aan anderen te vertellen. Gods tempel te bouwen in de hemel, te midden van al die verwarring, ook op het christelijk erf. De gemeente van Jezus Christus op te bouwen, zoals we het zien gebeuren in Openbaring. Prachtig toch? De apostelen, nou ik kan je iets voorstellen, die komen opnieuw in een riskante situatie. Ze moeten weer naar het hol van de leeuw, om het nou maar zo in het Nederlands te zeggen. En al kunnen ze gedood worden, want dat is best mogelijk, ze gaan door woorden van leven te spreken. En dat zegt de engel daar ook, want die spreekt verder. En spreek daar, heb je het meegelezen, tot het volk over alles wat dit nieuwe leven aangaat. De engel des Heren zegt dus dat zij moeten spreken. De engel des Heren zegt dat jij je mond niet moet houden over het evangelie. Dat jij moet spreken over alles wat dit nieuwe leven aangaat. En laat ze het maar horen. En loop dan gewoon weer lekker verder. Ja? Want je hoeft niet bevestigd te worden. De Heer bevestigt je wel. Getuig van de opstanding van Jezus. Getuig van jouw opstanding met Hem. En roep op. Roep anderen op om met hem op te staan. Misschien is er net een broeder of zuster naast je gaan zitten. Sta op en leef. Toch? Spreek woorden van leven. Niet van veroordeling hoor, van leven. Spreek woorden die spreken van dit leven waar het Jezus om gaat. Woorden die dit leven ook bewerken. Die dit leven geven in mij. Het nieuwe leven dat voor ieder mens mogelijk is. Heer, tot wie zal ik anders gaan, zegt Petrus. U hebt woorden van eeuwig leven. Weet je het nog, Johannes 6 aan het eind? Allemaal weg en de Heer zegt, willen jullie soms ook weggaan? Heer, tot wie zullen we anders gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Nou, een socioloog had gezegd, nou, er zijn er anders zoveel duizend weggegaan op dat moment. En er zijn er maar een paar overgebleven. Dus dat is ook niet zoveel. Ja, het is maar hoe je het benadert. Zie je? En dezelfde dingen spelen tegenwoordig, voor de duidelijkheid. Goed. Nou, laat je dus oproep van dag tot dag vernieuwen. Kies elke dag, je wordt morgen wakker, kies voor Jezus. En dan word je elke dag verder door hem bevestigd, dat ga je merken, toch? Als je met hem bezig bent, dan merk je dat toch? Dan merk je toch ook dat hij spreekt, dat hij je dingen laat voelen, dat hij je bevestigt. Dan vervult hij je namelijk verder van Gods geest. Prachtig. Dagelijks werk, man, vrouw. Heerlijk. En wat zien we? vers 21. De apostelen geven hier aan gehoor en gaan bij het aanbreken van de dag naar de tempel waar ze hun onderricht voortzetten. Als de hoge priester en de Sadduceeën gearriveerd zijn, roepen ze het Sanhedrin bijeen. De hele raad van oudsten van de Israëlieten, dat is ons plechtig gezegd wat het Sanhedrin is, en zenden ze de tempelwachters naar de gevangenis om de apostelen te halen. Goed, twee acties, heel kort, vers 21. De apostelen onderrichten weer in de tempel. Je ziet het gebeuren, hè, nu. Je ziet bij het Sanhedrin, zie je het? Ik heb het je uitgelegd waar het ligt, ja? Bij het Sanhedrin komt het hoge priester aan, met die Sadduceeën. En zij roepen het Sanhedrin bijeen. De hele raad van oudsten van Israëlieten. Ik zei al een hele plechtige benaming. Maar dat je in de gaten krijgt. Dit is een rechtszitting met de Israëlieten. Dit is een rechtszitting. Het gaat over het volk. Maar dit is een rechtszitting met het volk van Israël. En oh ja, we moeten die apostel nog even ophalen uit de gevangenis. Dus tempelwachters gaan de apostel halen. Althans, dat denken ze. En zien we dan in vers 22. Maar als de wachters daar komen, treffen ze hen er niet aan. Ze keren terug om verslag uit te brengen. 23. En zeggen: de gevangenis is zorgvuldig afgesloten. De bewakers staan bij de deuren. Maar toen we het geopend hebben, troffen er niemand aan. Nou. Dus wij lezen nu, heel kort gezegd, want het is een handeling. We lezen hoe de gevangenis, hoe ze de gevangenis of de cel, hebben anderen, aantreffen. Zichtbaar gezien. Geen uitbraaksporen. De engel van de Heer doet geen halfwerk. Hij opent en hij sluit af. Prachtig, hè? Dat gebeurt in je leven. En er is een groot wonder gebeurd. En het hele typische, de bewakers merken helemaal niets hiervan. Dat is wel eens anders van deze hemelse interventie. Als het hoofd, vers 24, van de tempelwacht en de priesters dit horen, vragen ze zich vertwijfeld af wat de gevolgen hiervan zullen zijn. Ja, ja, wat gaat dit allemaal worden? Moet je je voorstellen, dat hele presidium zit klaar. En de apostelen zijn weg. En niet meer in de gevangenis. Moet je het van hun kant eens bekijken. Wat een gedoe, jongens. Waar zijn ze gebleven? De gevangenen zijn er niet meer. De hoge priester en de hoofd van de tempelwacht weten niet wat ze moeten doen. Maar dan komt er nog meer. Dat heb je al gezien? Het wordt nog schokkender. Vers 25. Kort erop komt iemand zeggen: de mannen die jullie gevangen hebben gezet, die zou bijna gaan lachen, zijn in de tempel en onderrichten het volk. Ze zijn weer aan het leren in de tempel. In die zuilengalerij, dat is toch verboden? Die mannen die gevangen waren. Wat een fiasco voor het Sanhedrin. Wat moeten die mensen daar denken die gisteren gezien hebben dat ze opgebracht zijn? Ja? En gevangen genomen. Zouden ze denken dat ze zomaar weer vrijgelaten zijn? Dat ze er zomaar uitgekomen zijn? Maar in ieder geval, ze zijn uit de gevangenis en vrij. En ze doen niet wat God verbiedt, maar wat het Sanhedrin verbiedt. Ja? En ze onderrichten nu het volk. Ze spreken in de tempel woorden van God. Opdat, en ik geloof dat het Bijbels is, opdat de tempel niet als een woestenij wordt achtergelaten. Zegt Jezus niet zoiets? Ja. In de gemeente mogen wij, mogen, moeten we, dienen we woorden Gods te spreken en te ontvangen. Ja, ontvang je ze? Zondag? Door de week? Ook van elkaar? Ontvang je woorden Gods, spreek je ze? Want die woorden, die zijn er om te leven. Om samen met elkaar in de gemeente te leven en dat uit te dragen als gemeente. Om dus Gods plan onder leiding van Jezus Christus gestalte te geven. Jezus zegt, en dat vind je op je stensel, in Lucas 13, vers 34 en 35, de herziene statenvertaling, als HSV. Jeruzalem, Jeruzalem, u die profeten dood en stenigt, die naar u toegezonden zijn, hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt, onder haar vleugels dus. In de bescherming, maar gij hebt niet gewild. En dan gaat hij verder. Zie, Uw huis wordt als een woestenij achtergelaten. Voorwaar, ik zeg u, dat u mij niet zult zien totdat de tijd zal gekomen zijn dat u zult zeggen, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Er zit ook zo'n hele preek in, maar het sluit aan hier, hè? Want je kan overal tegen zijn, en dat waren ze. Ze stenigden de profeten, ze doden Jezus, ze doen niks anders met de apostelen. Ja? En de Heer zegt, ik wil jullie zo graag verzamelen, onder mijn vleugels. Ik wil zo graag mijn geest laten werken. Ik wil zo graag mijn tempel bouwen. Ik wil zo graag dat die tempel geen woestenij wordt. En misschien denk je nou nog aan die aardse tempel, maar misschien ben je al zo over dat je denkt, oh, dat gaat over mezelf dus. Hé, prachtig Heer, nou, ik wil ook niet dat uw tempel in mijn leven, dat mijn leven dus een woestenij wordt. Ik wil u er nog meer in betrekken. Nog meer door mij heen laten werken. Heer, help me daar maar mee. Van dag tot dag verder van u vervuld, nader bij u betrokken, dieper zien waar u uw gemeente heen leidt, om daar mijn steen aan bij te dragen. Mooi, hè? Ik denk, prachtig. En de Heer, die houdt hiervan. En als je die tekst een beetje naar de negatieve kant, dan zegt hij natuurlijk, ja, moet je luisteren, je zult mij niet zien komen totdat je zegt, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Dat kan je allemaal heel natuurlijk verklaren. Maar het gaat er toch om, dat jij zegt voor je eigen leven, Heer, u bent de gezegende. Kom in de naam van God in mijn leven verder. En werk het uit, en werk het uit in de gemeente. Oh, wat hebben jullie heerlijke voorbeden, zeg, aan het eind van de dag. Prachtig, toch? En dan denk je toch niet, ja, ik... Mag ik zelf zeggen. Vers 26. Daarop gaat het hoofd van de tempelwacht hen met zijn wachters halen, maar zonder geweld te gebruiken, omdat ze bang waren dat het volk hen zou stenigen. Ja, het hoofd van de tempelwacht gaat daar naar die zuilengalerij van Salomo en zegt tegen de apostelen, willen jullie even meekomen? En die typeert allereerst de tempelwacht. Die willen geen geweld gebruiken. Waarom niet? Ze zijn bang dat volk straks worden ze helemaal. En dan gaan ze mij onstenigen. Wat een kloof, hè? Wat een kloof hier tussen volk, want het gaat om het volk, heb je gezien, en hun leiders. Het volk is vol lof over de apostelen. Vol lof over wat ze leren. Ze krijgen nu rechtstreeks onderricht van hen. Dat was anders in handelingen 4 en handelingen 3. Ja? En nou typeert iets de apostelen. Want ze gaan gewoon mee. Ze zeggen, niet krijgen we dat gedoe weer. Hè? Of nou, dan zullen we wel weer bidden, want dan komen we wel weer los. Is niet in hun denken. Ze zijn vol van de Heer. Mooi toch? Hebben ze een hele hoop mee opgelost. Dat scheelt een hele hoop hulpverlening voor ze. Want ze gaan gewoon verder. En, nou zien we, ze nemen de apostelen mee, dat kan, en leiden hen voor het Sanhedrin. De hoge priester begint het verhoor met de vraag, hebben wij u niet nadrukkelijk verboden de naam van Jezus nog te gebruiken, dat staat er overigens niet, en onderricht over hem te geven, en toch verspreidt u uw leer in heel Jeruzalem en stelt u ons aansprakelijk voor de dood van deze man. De hoge priester zegt hier eigenlijk drie dingen. Ja. Allereerst. Jullie hebben toch een spreekverbod. Kan je zien in handelingen 4 vers 18. Ja. Je mag niet spreken, staat er letterlijk, over deze naam. En dat vind ik mooi als vertalingen dat dus ook zo vertalen. Want die hoge priester gaat toch de naam van Jezus niet uitspreken? Die mag juist niet uitgesproken worden. Dus MBV, schaam je. Ja, die moet doodgezwegen worden. Hem door. En kijk maar bij andere vertalingen, er zijn zat vertalingen die dat inderdaad niet. Maar als je denkt, ik moet uitleggen welke naam, dan ga je zetten in de naam van Jezus. En dan laat je dat de hoge priester, laat je dat vertellen. Nou, dat is dus niet, hè. Dat is één, spreekverbod. Twee. En jullie houden je niet aan dat spreekverbod. De Nardense Bijbel zegt, in deze vertaling, je hebt Jeruzalem vervuld van uw onderricht. Zo, je kan er ook maar best mee vervuld worden. Heel Jeruzalem weet er dus van en gaat erop in. En er gebeurt heel veel. Nou, dat hebben we al gezien. Heel Jeruzalem, moet je je voorstellen, dreigt zich te bekeren tot Jezus. En zich te laten dopen, wat gaat dat mooi worden. Dan blijft die tempel toch nog staan en krijgt die een andere invulling. Ziet voor je? Ja? Had zomaar kunnen gebeuren, denk ik. Denk je van niet? Heel Jeruzalem dreigt zich te bekeren en zich te laten dopen in de naam van Jezus. Jezus werkt in zijn apostelen. Op volle kracht. Ja? Prachtig. En dan het derde. Jullie stellen ons aansprakelijk voor de dood van deze man. Eigenlijk staat er, jullie willen het bloed van deze mens over ons doen komen. Dat staat er. Ja, dat vind ik duidelijker. Dus ze beseffen waar het om gaat. Wij worden hiervoor aansprakelijk gesteld. Dat zegt Petrus ook al eerder in Handelingen 4. Dat hebben we ook uitgebreid bij stilgestaan. Handelingen 4, vers 10 en 11. Ik neem u af en toe, ga ik even wat lijnen trekken, dat zie je. U dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat, dankzij de naam van Jezus Christus uit Nazareth, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt. En die steen die de bouwlieden verworpen hebben, dat is de hoeksteen geworden. Ja? Prachtig toch? Ja? De leden van het Sanhedrin, wat hebben ze geroepen? Samen met die menigte. Kruisig hem, kruisig hem. En wat hebben ze nog meer geroepen? Ja. Nou, iets daarvan werkt. Maar bij de apostelen niet. Want de apostelen hebben nooit gezonnen of zich bedacht of bezonnen op wraakacties. Zij leven vanuit ruimte, vanuit vrijheid, vanuit vergeving. Als je herinnert die andere toespraak. Daar zat in van, voor jullie is ook vergeving. En dan kan je Jezus gaan volgen. Ik zeg het nu met mijn woorden. Ze zeiden het veel prachtiger. Ja? Vind je het niet mooi? Nou. Prachtig. Ik denk, we hebben wel iets moois van ons eigen leven nu gehoord. En pak er maar gewoon datgene uit wat de Heer tot jou zegt vanavond. En ga er lekker mee aan de slag. Dat je zegt, Heer, u mag in mij nog meer gaan werken. Vervul me nog maar verder van u. Ik wil nog meer betrokken zijn bij u. Ik wil oog hebben voor het gemeente zijn. En voor waar u ons als gemeente samen, eensgezind, heen leidt. Amen. Ik wil bidden.